Vandaag wil ik het hebben over vrede. En vrede is een vreemd woord. Het heeft vele betekenissen. Als we kijken in de Vandalen, dan heeft het op zijn minst 4 betekenissen. Het kan betekenen een wettelijke bescherming tegen geweld. Ja, je kan ook op 2 stoelen zitten. Ja. Wettelijke bescherming tegen geweld in de betekenis van de politie zorgt voor vrede. Dan worden wij dus beschermd tegen geweld. Kan ook betekenen een afwezigheid van ruzies en van twist. Er is vrede. En waarom? Ja, er is geen oorlog. Er is een wapenstilstand. En er kan ook nog zijn een overeenkomst. Bijvoorbeeld de vrede van Münster of de vrede van Versailles. Ook dan zeggen wij vrede. Het heeft dus vele betekenissen. En in Nederland, anno 2018, leven wij in een wereld, onze wereld, van betrekkelijke vrede. Sinds 1945 is er geen oorlog meer geweest, althans niet op ons grondgebied. Er waren wel conflicten in Korea. We waren erg actief in Indonesië. Maar er wordt toch gezegd, er is een betrekkelijke vrede geweest. Gaat het eigenlijk wel om de vrede? Is er wel vrede? Dat is van belang. En ik wil het hierover hebben vandaag. Is het u wel eens opgevallen dat mensen die zo goed weten hoe wij de vrede moeten bewaren, dat diezelfde mensen soms oorzaken zijn van ontzettend veel ellende? Dan vertellen ze ons hoe we moeten leven, hoe we met onze naasten moeten omgaan. En als we dan maar doen wat ze zeggen, dan is er vrede. In de geschiedenis is dat een aantal malen geprobeerd. Ik heb het boekje er nog bij gepakt. Ik kom tot een aantal mensen. Laat ik maar de bekendste noemen. Die ken ik goed, want ik kom uit Katwijk. Johannes Calvijn. Er is ook een school genoemd naar Johannes Calvijn. Die school die heet, het zal u niet verbazen, de Johannes Calvijnschool. Maar dat snapt u wel. Maar die heeft in 1540 een samenleving gecreëerd in Genève. En mensen zouden zich precies moeten houden aan alle geboden. En mensen die niet naar de kerk gingen, niet naar catechisatie togen, weet u wat daarmee gebeurde? Die kregen zweepslagen. Ja, dat is niet zo mooi. Ene meneer Servet, die had een andere leer. Ja, die werd ter dood gebracht. Maar er was vrede, zei Johannes Calvijn. Had er wel moeite mee, maar is dat dan de vrede? Nee, dat is het natuurlijk niet. En in Katwijk, ik heb het net al gezegd, dat zit toch wel in mijn bloed door de Katwijkers, hadden wij hervormden en gereformeerden. En in Katwijk binnen waren de katholieken. Er was vrede, want wij, ja, Ria, ook katholieken, ja, dat weet je. Maar wij ontweken elkaar. We kochten alleen bij onze eigen kerk. Wij kennen dat, hè. En daarom waren er geen ruzies. Ach, die waren er wel in de kerkenraad. Mijn vader was ouderling. En nou, hij kwam iedere avond, als hij dan vergadering had gehad, met een berstende hoofdpijn terug. In die kerkenraadsvergadering was niet zoveel vrede. En er is ook nog ruzie geweest tussen de hervormde en hersteld verbanders. En er werd een overeenkomst getekend. Er was vrede op papier. Maar deze vrede heeft een ondertoon van ruzie, van spanning. Een toestand van rust. Afwezigheid van geweld. Maar er is ook angst, heel veel angst. Er was angst in het hart van de mensen in Genève. Het Genève van Johannes Calvijn. Ik hoop niet dat ik mijn tijd verslaap, want dan ben ik te laat voor de kerkgang. Ik ben te laat misschien wel voor de catechisatie. Want dan zwaait er wat. Er was geen oorlog in Genève. Er was redelijke rust, maar vrede is wat anders. Ach, en de overeenkomst tussen de hervormden en de hersteld verbanders. De ene helft die kreeg 1 miljoen, de andere helft kreeg 1 kerk. Was dat nou de vrede? Ik stel voor dat we maar kijken wat vrede is zoals de Bijbel die zegt. En dan komen we tot een woord uit dat heet shalom. Shalom, ik weet niet precies wat de uitspraak is. Maar het is een mooi woord, shalom. En dat woord dat wordt vele, vele malen genoemd in de Bijbel. In het Oude Testament shalom. In het Nieuwe Testament hebben we een Grieks woord, eirene. En soms wordt het ook wel vertaald vrede met een, is de andere vertaling voor het woordje tof. Betekent goed. Mazel tof, het gaat u goed. Mazel is geluk. Mazel tof. Shalom tof, ja, het is Joods. Een prachtig woord. Mooi is dat. Maar dat woordje vrede, dat komt in het Oude Testament zo vaak voor. En dat heeft dus te maken met vrede. Tuurlijk vrede. Maar ook met eenheid, met compleetheid, met volheid. Dat is een totaal ander woord dan een gebrek aan oorlog. Misschien hebben wij wel een woord in het Nederlands, dat is het woordje tevredenheid. Dat komt een klein beetje in de buurt. Hè? Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik verwijt niemand wat. Ik ben ook niemand wat schuldig. Ik voel me vrij. Ik voel me gelukkig met wat ik heb. Dat is tevredenheid. Vrede in jezelf. Vrede met de mensen om je heen. Misschien zelfs vrede met de wereld en met de hemel. En dan is er compleetheid. En er zit toch een heel precair evenwicht in dat woord. Je moet er maar eens over nadenken hoe moeilijk het is om dat evenwicht te bewaren. Dat je denkt, ik heb vrede in mezelf, vrede met mijn naasten, vrede met de wereld om me heen, vrede met mijn vrouw, Linda, vrede met mijn kinderen, die echt niet altijd doen wat ik wil. Zij zeggen hetzelfde voor mij trouwens, papa doet niet wat wij willen, dat gebeurt ook hoor. Is er dan vrede? Een paar verhalen kwamen in me op, misschien heb ik ze eerder verteld. Het was in de jaren 70 van de vorige eeuw, 1971 was dat. Ik was toen in België. En we gingen huis in huis, gingen wij traktaten verspreiden en bijbels. Een soort evangelisatie was het. Operatie mobilisatie. Ik weet niet of jullie die termen nog kennen. En we gingen, belden overal aan en een stokoude vrouw deed open. En we zeiden, we komen u vertellen van Jezus. En ze zei, kom binnen. De deur ging open, de koffiepot werd opgezet. En ze zei, oh, wat is dat fijn dat jullie komen. En ze vertelde dat ze veel had meegemaakt. En ze had een onwrikbaar geloof in Jezus. En toen kwam er een Bijbel op tafel. En we zagen, het was een Bijbel van de Jehovah's getuigen. En ik moet er zo vaak aan denken, lieve mensen, want toen gebeurde er wat. Mijn compaan en ik, die werden opeens anders. Want waar gingen we het over hebben? Niet over wat ons samenbond. We gingen het hebben over de Jehovah's getuigen, dat ze een verkeerde leer hadden. Ik moet daar nog steeds over nadenken. Ik denk, ach, wat hebben we gedaan? De shalom die er was, de enorme eenheid, de vrede in Jezus, die werd doorbroken. En waarom? We eindigden in mineur. Ik vind het nog steeds, heb ik er spijt van. Dat had ik anders moeten doen. Dat is naar geweest. Er was een enorme eenheid, maar die was weg. Door ons. Hallo. Ja, nee, prima. Je mag alles. We werden in verleiding gebracht om vromer te zijn dan nodig was. Het precaire evenwicht was doorbroken. En het tweede verhaal, daar moet ik ook aan denken. Het gaat over mezelf, maar over zoveel meer mensen. Ik heb namelijk heel veel gerookt in mijn leven. Kent u dat? Een sigaret in je mond en dan inhaleren. En dan wachten tot je rook hier ergens zat en dan blaas je het uit. Ik rookte veel, een pakje per dag. Soms wel twee pakjes trouwens hoor, want er werd veel gerookt. Wij kennen dat nog, hè, de samenleving dat heel veel gerookt werd. Maar ach, ik rookte een sigaret. Ik was toch wel heel vrolijk en vrij, want ik heb een vrolijke kant. En ik was gelukkig. En toen kwam ik in de kerk en er zat een ouderling. En die had het nog maar over één ding, die sigaret. Joop, je bent in de ban van de nicotine. Je kan de hemel niet ingaan als je verslaafd bent. En ik, vrolijk en aardig, ik werd zenuwachtig. Ik ging stiekem roken, om van de gedoemer af te zijn. Het was zo verleidelijk voor deze ongetwijfeld goedwillende man om mij op dat ene element te beoordelen. Maar was het shalom, want de eenheid in mij die was verbroken. Ik rookte en er was geen eenheid meer. Ook daarover moest ik nadenken, is dat dan shalom? want mijn blijdschap was weg. Shalom is mooi, maar ook zo breekbaar. En we moeten van goede huizen komen om shalom vast te houden. Om shalom uit te stralen. Om shalom te ervaren. Psalm 23, we kennen het en je komt heel dicht in de buurt. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En daar zit alles in wat shalom uitdrukt. Het is genoeg. Ik ben tevreden. Er ontbreekt mij niets. In een van de Engelse vertalingen staat: The Lord is my shepherd. I do not want. Klaar. Ik wil niks meer. Het is meer dan voldoende. Wat is dat mooie? Dat is shalom. Ga eens een keer een dag heel bewust shalom zijn. En dan zullen we ook opmerken dat we geneigd zijn om niet zo gauw tevreden te zijn. We moeten meer lezen in de Bijbel, meer bidden, misschien meer geboden onderhouden. En dat gaat allemaal ten koste van shalom. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, het is goed. En we lijken soms zo vast te zitten. Ik spreek voor mezelf, ik weet niet hoe het met u zit, maar we willen het goede doen. En dan wordt shalom zo gauw weggerukt. En het heeft iets te maken met een bede van het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking. Dat heeft met shalom te maken. Niet in verzoeking komen houdt in dat we trouw moeten blijven aan God. Dat is zo belangrijk. Want dan is het goed. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En met die twee kleine zinnetjes is het voldoende. Trouw zijn aan God. Dan hebben wij shalom. Dat is zo mooi. Ik zat jaren geleden in Afrika. Ik had gehandeld en dat was volkomen verkeerd gegaan. Alles was weg. Geld om een vliegtuig te betalen, de retourticket, dat was er niet. En Linda zat thuis. Er was nauwelijks contact tussen ons, want ook mijn telefoon was weg. En Linda vertelde me later dat ze iedere avond bad, want ze had het moeilijk. We hadden twee kinderen, er was nauwelijks meer geld. En ze had onrust. En op een zeker moment keek ze naar de hemel. En er kwam een enorme rust over haar. En ze zei later, ik had vrede. Want ze keek naar diezelfde hemel, dezelfde maan, dezelfde zon. En toen zei ze, God van de maan en van de sterren, Jezus Christus, u bent er ook voor Joop. Want als Joop naar boven kijkt, dan ziet hij ook die hemel. Dan ervaart hij ook u. We kennen elkaar. Er was rust. Er was compleetheid in haar leven. Compleetheid in zichzelf. Er was compleetheid met de omgeving, met de deurwaarders. En er was compleetheid in haar wereld. Afrika en Nederland, ze waren één. Want er was shalom. Mooi is dat. Ik ben altijd heel blij ermee als Linda dat vertelt. Toen denk ik, goh Linda, wat hou ik veel van jou. Maar de verleiding was groot, want ze vertelde dit verhaal ook aan anderen. En de shalom werd teniet gedaan. Omstanders zijn dan behoorlijk aanwezig. Er werd gewezen op de eenzame strijd van Linda. Joop daar, en jij hebt het ook niet gemakkelijk, hè, met zo'n kerel. Wat moet je met hem? Shalom dreigde te verdwijnen. En de eenheid is dan ook gauw weg. Maar Jezus roept ons aan shalom te maken, om vrede te stichten. Niet om de shalom te verstoren. En dat doet hij in de bergreden. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Wij moeten shalom maken. Hoe? Nou mensen, dat is lastig. Maar er staat achter, zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En dat is een uitdrukking, kennen we. Het is een uitdrukking dat we op God moeten lijken. Want als we Gods kinderen zijn, dan moeten we op God lijken. En Efeze 5, vers 1, schitterend tekst. Wees dan navolgers van God. En aan die tekst, die woorden, heeft Thomas à Kempis zijn prachtige titel ontleend. De imitatio Christi. Over de navolging van God. We moeten God imiteren, letterlijk. En dat is dan de navolging. God navolgen. Ik wil u een heel vreemd verhaal vertellen, maar het is ook zo bekend. Maar toen ik het verhaal las, gisteren en eergisteren, U snapt dat het voorbereiden op deze preek me altijd uren kost. Maar het is het ook wel waard, want dan denk ik, de vreemde verhalen waren al jaren bekend. Bekende verhalen zijn opeens zo vreemd. Maar het gaat om shalom. Het staat in de Bijbel. Het gaat over een vader en een moeder. En die kregen hun eerste kind. Ze noemden hem stoer en krachtig als een speer. Want dat is de betekenis van de naam Kain. Zo luidde ook de naam van deze eerste zoon. Ze kregen daarna nog een tweede zoon, Abel. En die naam was een totaal andere betekenis. Adem, ijdelheid, andere vertalingen, vergankelijk. Nou, wat de verschillen. De een is Kain, sterk als een speer, en de ander Abel, vergankelijk. Je blaast het weg, adem. Wat een verschil. Misschien lag het wel in deze twee betekenissen. Dat de kiem van het drama, dat zich later zou afspelen, dat er toen al werd gelegd. Het is een heel bekend verhaal. Maar ja, Kain die werd landbouwer, hij werd boer. Hij verbouwde het land. En Abel die ging schapen hoeden. En op een zeker moment brachten zij offers. Kain deed zijn plicht. Hij offerde een deel van wat het land had opgebracht. Zo hoorde het. En Abel nam het beste van zijn vee. Hij offerde dat. En dan staat er in Genesis 4. God vond het offer van Kain niets. Hij sloeg geen acht op dat offer. En het offer van Abel was hem welgezind. Hij sloeg er wel acht op. Wat heeft God besluiten om Abels offer wel op te merken? En het offer van Kain niet. Duizenden jaren later schrijft de auteur van de brief aan de Hebreeën erover het een en ander. Hebreeën 11 vers 4. En daarin staat dat door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kain. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Dat God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt Abel nog dat hij gestorven is. Vreemde woorden. God prees Abel om zijn offers. Komt het omdat Abel rechtvaardig was? Het zou inhouden dat we, als we offeren aan God, en het hoeft echt niet een schaap te zijn hoor, maar wel een goede daad. Het staat in een van de profeten. Ik heb geen behoefte aan uw offerandes, maar doe recht aan de weduwe en wees. Dan moeten we dat doen als we offeren in de gedaante van een rechtvaardige. Het veronderstelt geloof. En Abel had geloof. En voor Kain lag het anders. Hij ziet het en Kain is woest. Woede, woede, woede. Hij ziet dat zijn broer, die helemaal niets voorstelt, zijn naam zegt het al. Het is al, je blaast hem weg. Hij is vergankelijk. Maar die broer die heeft wel het oog van de grote God getrokken. En hij, de boer, zoekend op het land, krijgt geen enkele aandacht. Wat een verschil met die herder. Die hoeft alleen maar te wandelen. Misschien zo nu en dan een wild beest verjagen. Maar echt hard werken, dat doen de boeren. En Kain is woedend. En God ziet het woedende gezicht van Kain. Waarom kijk je zo boos, beste Kain? Als jij goed en rechtvaardig handelt, dan kun je iedereen recht in het gezicht aankijken. Maar als je slecht handelt, wordt het alleen maar erger. Dan ligt de zonde op de loer. Wees sterker dan de zonde, Kain. En Kain, die blijft boos. We weten niet of die antwoord heeft gegeven. Dat staat niet in de Bijbel. Het verhaal wat erna komt, is u bekend. Hij nam zijn broertje mee naar het veld. Hij sloeg hem dood. Verschrikkelijk drama. En Kain wordt daarna ondervraagd door God. Waar is je broer? En Kain liegt. Hij zegt dat hij het niet weet. Moet ik voor hem zorgen? Ben ik mijn broeders hoeder? En God veroordeelt Kain. Hij is boer en hij wordt verbannen naar een onherbergzaam gebied waar de grond niets zal opleveren. Kain is veroordeeld tot een leven van dwalen en dolen. God vervloekt hem. En dan lijkt Kain iets te beseffen. Hij beseft zijn straf. Nauwelijks wat hij heeft gedaan. Hij mag God niet meer onder ogen komen. En als dwalende en dolende kan iedereen hem doden. Die straf, zegt hij, is mij te zwaar. En dan komt God met iets wonderbaarlijks. Het Kaïn steken. Niemand zou Kaïn doden vanwege dat teken. Kaïn trekt dan naar het oosten van het Hof van Eden. En daar staat ook de engel met het zwaard. Niemand komt meer het hof in. Het is het land van Not. Het land van de onherbergzaamheid. God maakt shalom. Weet u dat? God maakt shalom met deze wrede psychopaat. God maakt shalom met Kaïn. God ziet de puinhopen van deze mens in wanhoop. Hij heeft geen geweten. Hij heeft geen broer meer. Hij is verstoten van de familie. Hij moet het land uit. Het is een puinhoop tot en met. Eigen schuld, maar er komt geen dikke bult. God zegt, ik maak shalom met jou. Kaïn, jij broedermoordenaar. Jij psychopaat, ik maak shalom. Ik geef je het leven. Niemand kan jou doden. Dat verbied ik. Er is hoop voor jou. Voel het teken, zie het. En iedereen die het ziet, weet, ik bescherm jou. Jij wordt niet gedood. God maakt shalom met Kaïn. Volkomen onverdiend. God maakt een Kaïn steken. Niet het oordeel en niet de wraak, maar de eenheid wordt nagestreefd. Overal waar Kaïn ging, voelde hij het teken. God heeft mij het teken zelf gegeven. In de puinhopen van Kaïns leven, van ons leven, maakt God altijd en iedere dag opnieuw shalom met ons. Het Kaïnsteken, lieve mensen, treft ook ons. De engel des doods, die in Egypte alle kinderen wilde doden, kreeg de vrije hand. Maar wie het teken aan de posten had, die was beschermd. Dat was het Kaïnsteken van Egypte. En de dood gaat aan ons voorbij. Het bloed van Christus is ons Kaïnsteken, maar dat is zoveel meer. We worden niet gedood, nee, wij zullen leven. Niets kan ons scheiden van het leven in Christus. Niets kan ons scheiden van Christus zelf. God maakt iedere dag opnieuw shalom met ons. En dat moeten wij ook doen. Steeds opnieuw shalom maken. Steeds opnieuw vrede stichten. Steeds opnieuw shalom. We moeten kaïnstekend zien bij de psychopaten, bij de gevangenen, bij de naakten, bij de hoeren en bij de tollenaars. Niet het oordeel, maar het leven is van belang. Het kaïnsteken ook bij anderen. Christus ook in anderen zien, ook in de outcast. Wij maken shalom vanwege Christus onze Heer. Kijk om ons heen. Shalom maken en shalom wensen. Bij de voorbereiding vanmorgen vroeg heb ik vanmorgen een man een bericht gestuurd op Facebook. Ik had een jaar of wat geleden een zakelijke ruzie met hem. Er was veel geld ontvreemd in het bestuur waarvan ik voorzitter was. Ik was een beetje boos. Deze man moest vertrekken. Want anders zou de stichting in elkaar ploffen. Hij weigerde en uiteindelijk moest ik vertrekken. En dat ging niet zachtzinnig. Er waren ook bedreigingen. En vanochtend heb ik hem een bericht gestuurd. Ik heb hem mijn beste gewenst. Ik schreef hem dat we uiteindelijk voor het leven voor Christus komen te staan. Dat we uiteindelijk voor Christus komen te staan. En ik wenste hem een geweldige fijne dag toe. En na een minuut, lieve mensen, kreeg ik een antwoord. Hij was ziek. Hij kon weinig meer uiten. En hij wilde weer contact. Dat gaat erover komen. Er is shalom. Het kaïnsteken, dat ook mij was, heeft mij gered. Ik mag leven. Ook de boosheid kan mij niet doden. Het shalomteken is het kaïnsteken. Het kaïnsteken is bij mij veranderd in een Christusteken. Niemand mag jou doden, Joop. Niemand kan jou nog doden, Joop. Maar ik zeg jou, leef. Ik leef en gij zult leven. Dood, waar is uw schrik gebleven? Ik wil voorstellen om op te staan. Zullen we elkaar shalom wensen. De vrede van Christus. Amen.